Goed, vandaag deel 2. Back to the basics. Ik heb het vorige week wat uitproberen te leggen. Ik wil een korte serie doen, of ik ben ergens aan begonnen, over de basiszaken van ons leven. Vandaag het woord van God. En het is één preek. En dan laat ik heel veel dingen achter, dus ik hou het compact, condensed en... Ik zou kunnen zeggen, to the point. En ik wil gewoon een aantal psalmen lezen, allemaal uit psalm 119, dat ziet u ook. Ik lees de vers eenvoudig voor om onze gedachten te vormen omheen de Bijbel. Onze Frans heeft doorheen de hele psalm gepreekt, het staat online, wilt u daar nog eens een keer naar teruggaan? Ik weet niet hoeveel preken het geweest zijn, maar het zullen er wel heel wat geweest zijn. Het is heel wat jaren geleden. Door hele psalm 119 heen, ik lees u de verse 89 om te beginnen. Voor eeuwig, Heere, staat uw woord vast in de hemel. 105, een bekende, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. 130, het opengaan van uw woorden geeft licht. Het schenkt eenvoudigen inzicht. 140, uw woord is zeer gelouterd. Uw dienaar heeft het lief. En dan 160 uit de psalm 119. Vanaf het begin is uw woord waarachtig. Al uw rechtvaardige bepalingen zijn voor eeuwig. Tot zover even de schriftlezing. Wel, ik denk dat er een algemeen principe is. Waar wij veel van hebben, hechten wij weinig waarde aan. Als er ergens schaarste optreedt van iets wat toch wel belangrijk is in ons leven, dan pas gaan wij de waarde er vaak van inzien. Denk maar heel eenvoudig, wat zijn de basisbelevensbehoeften waarover gesproken wordt vaak? Eten en drinken, kleding en onderdak. Daar is vaak ergens een schaarste aan. Maar ik zal u eerder zeggen, u heeft grotere nood aan iets anders. Zuurstof. De basislevensbehoeften van eten, drinken, kleding en huisvesting kunt u voor een bepaalde tijd zonder. Ik hoop dat u door blijft ademen, anders redt niemand van ons het eind van de preek. Over 5 minuten beginnen wij al uit te zoomen. Maar niemand hecht eigenlijk heel veel waarde aan zuurstof, want er is een overvloed. We hebben het overal, het is constant aanwezig. En weet u, dat is een beetje het gevoel wat we krijgen en kan gecreëerd worden met de Bijbel. Mits dat ik in de voorbereiding zat en het ging eventjes zitten. Hoeveel Bijbels heb ik zo om mij heen liggen? Ik had 7 stuks alleen al in de omgeving waar ik studeer. En dat waren fysieke Bijbels, dat zijn niet eens digitale. Vandaag de dag hebben we een app, een Bijbel-app, met weet ik hoeveel vertalingen erop. Op het internet, overal waar we zijn kunnen we hem opengooien. Je zou bijna kunnen zeggen, overal waar we zijn is er altijd wel een Bijbel in de buurt. En wat is het reële gevaar daarvan? Dat wij de waarde ervan niet meer zien. En daarmee ook de noodzaak niet meer op waarde achten. Weet u wat de Heer Jezus zei? De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Matthäus 4:4. Ik zou het inderdaad niet als overtreffende trap, maar ook zeggen van het woord van God is zuurstof voor ons geestelijk leven. Het is de zuurstof. En daarom is de Bijbel ook noodzakelijk. En daar begin ik vandaag ook mee. De Bijbel is noodzakelijk. En u ziet daar een aantal dingen. De Bijbel is noodzakelijk, is genoegzaam, is helder en is gezaghebbend. Een heel compact, een hele condensde tijd dat we daar gewoon eens even bij stil willen staan. Maar deze 4 dingen zijn denk ik wel de basiszaken die wij inderdaad in ons hoofd moeten plaatsen van de Bijbel. Want daar komt heel veel uit voort. En er komt heel veel praktijk uit voort. Heel veel zaken zijn hiernaar terug te leiden als het ware. Nou, Gods woord is noodzakelijk. Ik zou het ook anders kunnen zeggen. We kunnen niet zonder de Bijbel. De Bijbel is essentieel. Dan moet u even teruggaan dat God als persoon, de preek van vorige week, God als persoon ging de mens schapen voor een relatie met hem. In een relatie is er altijd noodzaak aan communicatie. En als we dan een ondoorgrondelijk wezen als God, en een onnaspeurbaar en een onvergelijkbaar God, wil zich kenbaar maken aan de mens, dan zou er vroeg of laat een geschreven boek of een geschreven versie naar voren komen. Natuurlijk is er een algemene kennis van God te vinden in de schepping om ons heen. Dat noemen we algemene openbaring. En hij heeft speciale openbaring gegeven. Je zou kunnen zeggen dat is zijn woord. Maar in de schepping zien we dat Gods kracht en majesteit is daar te zien. Dat is voor iedereen beschikbaar. Gelovig en ongelovig. Dan hebben we ook allemaal een geweten. Elk mens heeft een geweten waar God zich ook voor een gedeelte in openbaart. Want de wet van God is op het hart geschreven. En dit was voor gelovigen en ongelovigen is dat gelijk. Voor zondaar en voor een heilig iemand, of in ieder geval voor een Adam die nog niet gezondigd had, die had dezelfde openbaring. Maar net wat ik zei, Gods heiligheid en zijn grootheid geeft eigenlijk aan dat er, als we naar God kijken, dat we zeggen van er zou van nature in ons denken een boek of een geschreven versie moeten komen. En waarom nog meer? Wel zeker na de zondeval. Het effect van de zondeval op de mens is gigantisch. Enorm, er zijn gigantisch negatieve gevolgen. Waardoor de noodzaak voor de Bijbel groter werd. Voor een geschreven boek, om het zo maar te zeggen. Uw en mijn geheugen zijn bijzonder onbetrouwbaar. Hè? Hoe vaak zeggen wij niet of denken we niet van dat ben ik vergeten. Of hebben wij een foto nodig om weer herinneringen naar boven te brengen. Oh ja, daar zijn we ook nog ooit geweest. Dat hebben we ook ooit nog eens gedaan. Nou, stel dat God alleen maar gesproken had, zoals hij bij Adam deed. Alleen maar gesproken. Dan kan ik u garanderen, dan hadden wij niet meer de waarheid van God in onze handen. Of dan hadden wij hier niet meer de waarheid. Op die wijze. Kent u dat kinderspelletje, waar je alles in de cirkel ging zitten? En dan moest je een zin opschrijven, en die moest je in iemands oor fluisteren. En die zou hem vervolgens weer doorfluisteren. En aan het eind moest hij naar degene die het laatst was, die mocht gaan staan, of die mocht dan inderdaad vertellen wat hij gehoord had. 10 kinderen, pak een beetje 15. En het is al een boodschap is al verstoord. Dat is eigenlijk hetgene waarom we zeggen van, de Bijbel is noodzakelijk. Als we dan nog eens het effect van de zondeval gaan kijken en eens goed inschatten, dan is daar ook nog eens een keer een enorme weerstand naar de boodschap van God. Want er is een vijandigheid naar God. Dus als God iets spreekt en hij zegt, dit moet je doorvertellen, joh. Dat doen we in onze, deden we in onze ongelovige staat. Elk mens is van nature vijandig naar God. En naar de waarheid van God en naar elke boodschap van God. Dus er was noodzaak aan de Bijbel. En dat kan eigenlijk maar op één manier. Je zou kunnen zeggen in ons denken, en dat is ook wat de Heer gedaan heeft. Ik wil God niet beperken. God heeft oneindig veel mogelijkheden, maar God heeft ervoor gekozen dat er een geschreven versie was die duurzaam is, die is dus blijvend. Het is ook wel handig dat die universeel is. Hij is overal gelijk. Hij is stabiel. We lazen dat net al. Hij staat voor eeuwig, Gods woord. En hij is zuiver. Rein. Wat is daar het voordeel van? Dat Gods woord op meerdere plaatsen tegelijk gelezen kan worden, gehoord kan worden, gepredikt kan worden. Zoals Paulus ook zei in Colossense van, dit is de brief die ik naar jullie stuur, maar verzeker ook dat die in het naburige dorp ook gelezen wordt. In Colossense, die moest ook naar Laodicea. Colossense 4 vers 16. En van Thessalonicense, die moest voorgelezen worden en dan moest die ook. Wat een voordeel van een geschreven brief. Jeremia die zei op een gegeven moment tegen Baruch, zijn amanuensis, die dus alles voor hem opschreef. Nou schrijf het op, dit zijn de woorden van God. En jij brengt het maar naar de tempel en je gaat het maar vertellen aan de mensen, want ik kan daar niet heen. Dat kan alleen met een geschreven versie. En dat geldt voor ons nog steeds. Het is niet alleen dat we in onze zondige staat Gods woord nodig hadden, maar zelfs nu nog hebben wij Gods woord nodig en een geschreven versie. Hoe vaak dwalen we niet en worden we niet verleid? En bedriegen we onszelf? Of houden we onszelf iets voor wat niet waar is? En we vergeten onnoemelijk veel. Ik heb een aantal keren door de Bijbel heen gelezen. En dan kom ik nog stukken tegen dat ik denk, heb ik dit ooit eerder gelezen? Ja, dat moet wel, want ik lees door de Bijbel heen. Gewoon vergeten. Paulus die zei het zo mooi tegen Timotheus en hij zei, deze dingen schrijf ik u in de hoop spoedig naar u toe te komen. Dus Paulus schreef naar Timotheus in de hoop dat hij ook zou komen. Maar voor het geval dat ik langer wegblijf, dan weet u nu hoe men zich moet gedragen. Wat een voorrecht. Paulus stuurde een brief en hij zegt, nou, dan weet in ieder geval hoe men zich moet gedragen. Wat een voorrecht om een geschreven versie te hebben. De wet van de Heere is volmaakt, zij bekeert de ziel. Psalm 19, daar komen we straks nog op terug. Maar God werkt doorheen zijn woord. Het woord van God is noodzakelijk. We staan er niet altijd bij stil, maar het is een belangrijk iets om te begrijpen. En als het noodzakelijk is in de algemene zin, dan is het noodzakelijk voor u en noodzakelijk voor mij. Maar het woord is ook genoegzaam. Nou, dat is een term wat we niet zo vaak gebruiken, maar genoegzaam is een hele belangrijke. Als je dat gaat leren, dat het woord van God genoegzaam is, dan ga je ook begrijpen dat Christus genoegzaam is en God genoegzaam. En eigenlijk wat het wilde zeggen met als we dat toespitsen op de Bijbel, dat wil eigenlijk zeggen dat het de Bijbel toereikend is. Het is voldoende. In de Bijbel vinden we alle woorden van God die wij nodig hebben voor de verlossing, om volkomen op hem te vertrouwen en hem volledig in gehoorzaamheid te volgen. Wij hebben niet meer nodig dan dit. Meer hebben wij niet nodig. Er is niet nieuwe openbaring nodig. Er is niet zoiets nodig van God heeft mij verteld. Mij ook, maar het staat alleen hier. Geschreven. Tussen twee kaften. Het is genoegzaam. En God spreekt namelijk zelf ook over zijn eigen genoegzaamheid in zijn woord. En dat is de psalm die Jean vorige week voorgelezen heeft. Althans de laatste versen. Vers 8 tot en met 10. Eigenlijk 11 gaan we daar eventjes kort doorheen. Nu mag hij je openen. Psalm 19. 10. Omdat het eigenlijk zo mooi weergeeft waar het beginstuk eigenlijk vertelt over de hemelen vertellen Gods eer. Dat is algemene openbaring. Daar kunnen we zien hoe God zich toont. En dan staat er zoiets moois als van de zon die komt op en hij schijnt en hij gaat van de ene kant naar de andere kant. Hij maakt zijn boog als het ware. Als een held gaat hij het pad van het ene eind van de hemel naar de andere kant. En niets blijft verborgen voor haar gloed. Oftewel, de zon heeft een enorme impact, op zeker op de aarde en op alles wat het beschijnt. Maar dat is altijd maar een uiterlijk impact. Dat is de algemene openbaring. En dan gaat hij verder in vers 8. En dan gaat hij naar die specifieke openbaring, het geschreven woord van God. En dan begint hij met de wet van de Heere is volmaakt. Want eigenlijk die specifieke openbaring in het contrast met wat daar geschreven werd, zoals de zon als het ware, alles beschijnt op aarde. Zo heeft het woord van God een enorme impact in de mens. Niet aan de buitenkant, maar in de mens. Dat is je vaas weer aan. Laten we daar beginnen. De genoegzaamheid. God bevestigt zelf dat zijn woord genoegzaam is. En dat begint in Psalm 19 vers 8. Het eerste gedeelte. De wet van de Heere is volmaakt. En ja, dit spreekt hoofdzakelijk over de wet uit het Oude Testament. Maar de toepassing, en daar zijn eigenlijk alle commentatoren zijn het daarover eens. De toepassing geldt voor heel Gods woord. Zoals wij dat hebben. De wet van de Heere is volmaakt. Zij bekeert de ziel. En eigenlijk dat volmaakt wil eigenlijk zeggen volledig, compleet, zonder fout. Het is af. En het effect van Gods woord is dat het een ziel bekeert. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, wat iemand zijn geestelijke status ook is, hoe ver die ook bij God vandaan is, in hoeveel duisternis die ook woont, hier staat zo, de wet van de Heere is volmaakt, zij bekeert de ziel. Dat is de innerlijke kracht, zou je kunnen zeggen, van Gods woord. Zij kan een leven omkeren, ze kan wedergeboorte veroorzaken. Zo is het geloof uit het horen. Weten we dat nog? Het geloof is uit het horen van de woorden van Christus. Of het woord van Christus. Ja, Jacobus 1 vers 18. Ja, dat wij voortgebracht zijn door het woord van God. Een wedergeboorte veroorzaakt door het woord van God. Dat is wat Gods woord kan en doet. Op de wijze dat God bepaald heeft. Psalm 19 vers 8b. De getuigenissen van de Heere is betrouwbaar. Ze geeft eenvoudige wijsheid. De getuigenis. Een andere omschrijving van Gods woord. Gods woord is betrouwbaar, geloofwaardig. En dan staat er zo achter, het geeft de eenvoudige wijsheid. Het geeft degene die onwetend is inzicht. De naïeve. Die krijgt wijsheid om zijn leven te vormen. Dat hij groeit in discipline en productiviteit naar zijn omgeving, naar de medemens, medegelovigen en naar God. Dat hij eigenlijk productief wordt voor de Heer. Dat is wat het woord van God doet. Vers 9. De bevelen van de Heer zijn recht. De bevelen van de Heer, de principes, de richtlijnen zijn recht. Ze zijn goed, ze zijn juist, ze sluiten aan elkaar, ze zijn passend. En daarom verblijden zij het hart. Het gebod van de Heer, 9b, is zuiver. Het verlicht de ogen. Het gebod van de Heer is zuiver. En we horen het al, het woord daar is zuiver, zonder gebrek, zonder fout, zonder errormelding. En wat veroorzaakt het? Het brengt licht. Het brengt helderheid in verwarring. Het brengt licht in chaos. Het brengt inzicht waar kennis ontbreekt. En het geeft richting, perspectief en koers. Het verlicht de ogen. En dan de vijfde eigenschap van de genoegzaamheid die daar beschreven wordt. De vreze van de Heere is rein, ze houdt eeuwig stand. En dit gaat op zich. De omschrijving die hier gegeven wordt, daar staan we even naar te kijken van de vreze des Heeren. Maar het is gewoon een eenvoudige omschrijving van het woord van God. Het woord van God wordt hier beschreven als de vreze des Heeren. Dat is hetgeen onze houding naar het woord moet zijn. Dat is ontzagwekkend, want het is hoger, het is heilig, het is volmaakt, het is van God, het is zijn woord. En dat zie je ook, ze houdt eeuwig stand. Even terug nog, de vreze des Heeren in rein. Het is vrij, vrij van onzuiverheid. Er is geen enkele verontreiniging. En daarom houdt het ook eeuwig stand. Zie wat zuiver is en volmaakt en rein. Dat is altijd relevant. Dat heeft geen update nodig. Wat voor verbetering moet daar aangebracht worden? Want het is rein. Zuiverder kan niet. Daarom is het woord van God, zoals het hier beschreven wordt, ze houdt eeuwig stand, het is permanent, onveranderlijk. Dat was de psalm waar ik mee begon. 119 vers 89. Voor eeuwig, Heere, staat uw woord vast in de hemel. En dan de laatste in de psalm 19. De bepalingen van de Heere zijn waarachtig. Met elkaar zijn ze rechtvaardig. Zie, alles wat God bepaald heeft in zijn woord is waar. Het verschaft inzicht om godsvruchtig te leven. En waarachtig hier is dat het een weerspiegeling is van de werkelijkheid. God vertelt in zijn woord wat werkelijk is. Zo is het. En alles in Gods woord is rechtvaardig, juist, goed en heilig. En dit is gewoon een omschrijving, Psalm 19, van de genoegzaamheid van Gods woord. Het is de gids voor ons karakter en ons handelen. Het geeft helder inzicht, het verlicht de ogen. Het bevat geen gebreken, het is eeuwig. Het is waar met betrekking tot alle dingen waar het over spreekt en die het toe doen. Waardoor gerechtigheid voortgebracht wordt. Het voorziet in elke nood van onze ziel, van ons geestelijk zijn. En dan, als je het volgende vers ook ziet, kostelijker zijn ze dan goud. Zie, De schrift is oneindig veel kostbaarder dan alle rijkdom van deze wereld. Waarom? Omdat dat niets doet aan onze ziel. Het woord van God is het enige waar onze ziel kan voeden. Waardoor we gesterkt worden, waardoor we opgebouwd worden. Dat is het enige wat genoegzaam is. En dan komen we terug bij de naam van onze gemeente. Bijbelgemeente. Dan weet u ook waarom we daar zo belangrijk vinden. Niet omdat de Bijbel een boek is die we aanbidden en heilig is en voor de rest niks. Nee, maar daarin vinden wij onze verlosser. Daarin vinden wij alles wat we nodig hebben om godachtig te leven. Daarin vinden we alles hoe gemeente te zijn en noem maar op. Nou, dan vragen we ons wel eens af, is het woord van God dan helder en duidelijk? Ja, het woord van God is helder en begrijpelijk. Maar dat is eigenlijk het volgende punt. Het woord van God is voldoende duidelijk om begrepen te worden. De schrift is helder, is begrijpelijk. Het is voor de meest eenvoudige ziel van een kind te begrijpen. En voor de meest briljante theoloog is daar genoeg om oneindig lang over te studeren en niet uitgestudeerd te raken. De Bijbel is duidelijk in de essentiële zaken. En natuurlijk staan er moeilijke dingen in. Maar het is niet allemaal dat het moeilijk is. Het is ook dat het 2000 jaar geleden is. In een andere taal, in een andere cultuur, met andere gebruiken. Er zijn andere zaken lastiger dan alleen maar wat er staat. Maar de meeste zaken, de meest belangrijke zaken zijn helder. En waarom? De Bijbel kan op normale wijze begrepen worden. Zoals u de krant leest, zo leest u de Bijbel. Betekenis van woorden staat vast. Grammatica is idem dito. Daarom heb ik Grieks en Hebreeuws ooit moeten leren. Ik ben daar geen kei in, ik heb daar heel veel hulp bij nodig. Maar daar zit inderdaad, het is gewoon grammatica. Woorden hebben een betekenis. Iedereen kan het in principe lezen. Die een grammatica boek heeft, en zelfs in uw Nederlandse Bijbel of uw Engelse Bijbel, haalt u uit de grammatica heel veel. Want zelfs ongelovigen kunnen de algemene boodschap van de Bijbel begrijpen. Die kunnen hem lezen, die kunnen het uitleggen. Ik bedoel, dat deden ze toch in de tijd van de Heer Jezus, de Farizeeën? Dat zien we toch hier op heel veel theologische faculteiten, waar het woord van God niet geloofd wordt, maar wel uitgelegd. Alleen een gelovige kan de inhoudelijke boodschap begrijpen. Paulus spreekt erover in 1 Korinthe hoofdstuk 2. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. Door zijn geest begrijpen wij zijn woord. En heel duidelijk zegt hij erachteraan, de ongelovigen begrijpen die dingen niet, want voor hen zijn ze dwaasheid, omdat ze alleen maar geestelijk doorgrond kunnen worden. Maar ze kunnen het wel lezen, ze kunnen het uitleggen. En dan hoor je de conclusies en wat ze ervan maken, en dan zeg je, De Bijbel is duidelijk en helder. En weet u wat nu het bijzonder is? Als je namelijk naar de Heer Jezus gaat kijken, hoe hij het woord van God gebruikte, dan hebben wij wel eens de indruk van, maar de Bijbel is een moeilijk boek. Daar moet je voor gestudeerd hebben. Daar moet je minstens een studie voor gevolgd hebben. Ik zou dat graag zeggen, maar het is niet zo. Laten we daar eens mee beginnen over die onduidelijkheid. Zal ik daar iets over zeggen? Als de Bijbel onduidelijk is, dan komt het voort uit onze zondigheid en onze beperktheid. En dan komt het voort uit onze luiheid en onze onvolmaaktheid. Als u het woord van God niet begrijpt en ik, dan komt het uit één van die factoren weg. En dan denkt u van, is dat zo? Wel, laten we eens naar de Heer Jezus gaan. Als geen ander gebruikte de Heer Jezus het woord van God. En dat was in die tijd het Oude Testament, dat was compleet. En wat zegt de Heer Jezus vaak? Hij corrigeert de luisteraars. Dat hij zegt, hebt u niet gelezen dat? Tum, 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 tum. Of, hebt u niet gelezen in de wet dat? U heeft de Bijbelversen gewoon bij u staan, hè? Ik citeer ze hier. Hebt u nooit in de schrift gelezen? Dat is een correctie, maar hij vermaant zelfs de mensen waar hij mee in gesprek gaat. Waarom overtreedt u het gebod van God door uw overlevering of door uw tradities? O onverstandige van hart, dat waren de gelovigen, hè? Dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben, dat waren de Emmausgangers. Of dat hij tegen de Sadduceërs zegt, u dwaalt omdat u de schriften niet kent. Weet je wat het bijzonder is? In al deze uitspraken en alle uitspraken van Jezus Christus, waar hij terugging naar het Oude Testament, hun Bijbel, en die wij ook hebben, lag nooit de fout bij de Bijbel. Hij ging nooit daar staan en zegt, ja, daar hebben jullie gelijk, dat zijn moeilijke hoofdstukken. Waar rempel fariseërs, dat was moeilijk te doorgronden. Elke keer zegt hij, allee, heb je niet gelezen? Heb je niet duidelijk gezien wat er staat? En wat de Heer juist aangeeft is, het woord is helder. De fout ligt niet bij het woord van God, de fout ligt juist bij ons. U en mij, ook mij, hè? Daar is fantastisch als je dat gaat zien, als je dat gaat begrijpen. De Heer Jezus legt altijd, u dwaalt de schrift niet. Hebt u niet gelezen dat, ja? Nou dan, dat staat er toch? Helderheid, duidelijkheid. Hadden we dat niet gelezen? Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Alleen dat al lezende, dan heb je zoiets van, dat moet wel helder zijn. Of wat denkt u Mozes, die in het begin van het boek van Deuteronomie staat, en voordat hij aan de wet begint, en dat hele, eigenlijk is het één grote preek, het hele boek Deuteronomie is één grote boodschap voor de generatie die als het ware het land ingaat. Mozes mag niet mee, ze gaan het land in, en Mozes geeft één laatste boodschap. En dan bij hoofdstuk 6, daar komt hij, deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. En u moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken. Als ze een kind in te prenten zijn, dan zijn ze te begrijpen voor een kind. Of wat denkt u van die boodschap in Efeze hoofdstuk 6 vers 4? Kinderen, gehoorzaam je ouders in de Heer. Als die opdracht gegeven wordt aan kinderen, dan is de Bijbel begrijpbaar, duidelijk, helder. Kinderen moeten dan weten wat ze moeten doen en dat weten ze. Zonder excuus. Psalm 119 vers 130 die ik zo straks las. Het opengaan van uw woorden geeft licht. Het schenkt eenvoudig een inzicht. En een eenvoudig is daar een naïef jong iemand. Als het woord inzicht geeft aan die persoon, dan wordt het omschreven als licht. Paulus en Timotheus, die schrijft daar en die zegt tegen Timotheus van, blijf bij wat u geleerd is, waarvan u verzekerd bent, en wat u, want u weet van wie u het geleerd hebt. Dat ging inderdaad over zijn opvoeding. Ja, blijf daarbij, je weet van wie je het geleerd hebt, en van jongs af aan de en u van jongs af de heilige schriften kent. 1 Timotheus 3, 14 en 15. Timotheus, jij kent de schriften van jongs af aan. Je bent ermee opgevoed. En het woordje kennen daar is doorgronden. Hè? Niet zo van, je hebt toch er wel iets over gelezen of je hebt er wel eens wat van gehoord. Nee, je kent het. Op jonge leeftijd kende Timotheus de schrift. Of wat denken we gewoon van de brieven van Paulus? Aan de gelovigen in Korinthe, Efeze, Galaten, Romeinen. Of Rome kan ik beter zeggen. Dat zijn gewoon leden zoals u en ik. Het woord wordt voorgelezen met de aanname dat iedereen het kan begrijpen. Heel de schrift is door God ingegeven. Kennen we die tekst? Regelmatig hier gebruikt. En wat gaat er dan mee verder? En is nuttig. Als iets nuttig is, dan moet het wel begrepen worden. Als u iets leest en u begrijpt het niet, dan heeft het geen nut. Alleen hetgeen wat we begrijpen en doorgronden is nuttig. En als God van zichzelf zegt, dus heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in gerechtigheid. En waarom? Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn. Tot elk goed werk volkomen toegerust. Dan zitten we alweer bij de genoegzaamheid. Ze zitten allemaal aan elkaar vast. De Bijbel kan alleen genoegzaam zijn als die ook begrijpbaar is. Het is alleen maar nuttig als het begrepen wordt. En nuttig wil zeggen, dat brengt voordeel, profijt. Nou, dat betekent niet dat we niemand meer nodig hebben om de Bijbel uit te leggen. Ik bedoel, ik heb ook genoeg boeken in mijn kast. Dat toont alleen maar aan dat ik hulp nodig heb. Heel veel hulp. Maar Gods woord is helder en begrijpelijk. Om het te doorgronden, kan ik u eerlijk zeggen, is hard werken. Is heel hard werken. Wel. Gods woord is noodzakelijk. Gods woord is genoegzaam. Gods woord is helder. En als laatste zou ik dan ook willen afsluiten met Gods woord is gezaghebbend. Gezaghebbend in de zin, dat heeft het laatste woord, het beslissende woord, over alles in ons geloof en ons leven. Zoals het in de Bijbel staat, zo is het. En ik weet wel, vorige week nog iemand die mij aansprak en die zei ook van Erik, maar zo staat het er toch? Ja, natuurlijk, maar er staan ook gezegdes. Wij hebben ook gezegdes. Ja. Dat vinden we ook terug in de Bijbel. Dat betekent niet dat we de Bijbel houterig moeten uitleggen. Jezus die 3 dagen en 3 nachten, die vergelijking wordt gemaakt aan Jona, 3 dagen en 3 nachten, zo is de Heer Jezus ook 3 dagen en 3 nachten in het holst van de, of in het hol van de aarde geweest. Dat is geen 72 uur. En daar moet u niet van schrikken, in het Hebreeuwse denkwijze en taalgebruik is dat anders. Dat is een gezegde. Maar het woord van God is gezaghebbend. Op normale wijze te begrijpen. Wij hebben hier gezegd, dus wij hebben hier ook uitspraken, als je die letterlijk neemt, dat trekt op niks. Als je in een nieuw land gaat wonen, en wij hebben dat een paar keer mogen doen, het allermoeilijkste is te bevatten, zijn de gezegdes en de uitspraken. De grappen. Iedereen was aan het lachen, behalve wij. Dan hebben we toch iets gemist. Maar de Bijbel spreekt met gezag, heeft het laatste woord. Welke menselijke theorie er ook op afgevuurd wordt, welke vraag er ook gesteld wordt en welke twijfel gezaaid wordt, de Bijbel is het absolute gezag. En dan vragen we ons af, waar verbinden we dat aan? Aan de honderden en zo niet duizenden keren dat we in de Bijbel terugvinden, zo zegt de Heer. Of dit zegt de Heer. En ik heb daar maar een paar versen bij gezet uit Exodus. Maar het is een gigantische lijst als je die gaat trekken in de Bijbel. De Bijbel is Gods woord. Het bevat niet Gods woord. Hè? Dat is een groot verschil, hè? Het is Gods woord. En het is zelfs zo als je Romeinen 9 vers 17 leest, wat zo mooi was. Mozes die wel eens ware, die kreeg het woord van God en die ging naar de farao en die sprak Gods woord. En wat staat er dan in Romeinen 9 vers 17? Daar staat, want de schrift zegt tegen farao. De schrift wordt gewoon letterlijk vergeleken met God, als het ware, die spreekt bij farao. En het bijzondere is dat Gods gezag en Gods autoriteit en het gezag van het woord ook nu is. Het is niet een gezag wat toen lag. Vanochtend was ik daarover aan het lezen. Maar de Heer Jezus op een gegeven moment zegt, als hij met de fariseeën, ik meen dat het de fariseeën waren, maar het maakt niet zo heel veel uit, waar hij dus in gesprek is en hij zegt het volgende. Hebt u niet gelezen wat door God tot u gesproken wordt? En hij citeert dus een stuk uit het Oude Testament. Hij zegt niet, nou weet je niet wat er toen tegen die mensen gezegd werd. Hij zegt, nee, wat toen gezegd wordt, en dat geldt voor hun, dat gezag is nu nog zo. En dat is nu, idem dito. De verzen die wij lezen vanuit Gods woord, die zijn gezaghebbend naar ons. Dat betekent niet dat ze allemaal een even directe toepassing in ons leven hebben, maar ze zijn even gezaghebbend. Johannes 17 vers 17. Een belangrijk vers. We zijn daar nog niet gekomen. En wie weet komen we daar nog eens een keer. Ik zoek het even op, omdat het een tekst is die we feitelijk van buiten moeten leren. Maar in de snelheid van mijn denken zit het er vandaag niet goed in. Dus zoek ik hem voor de veiligheid op. 17:17 uit het Johannes Evangelie. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. En we zien daar dus eigenlijk een heel belangrijk facet naar voren komen. Is niet alleen dat Gods woord waarheid is, maar hoe werkt God? Het is niet alleen gezaghebbend, maar hij werkt doorheen dat gezag. Heilig hen in uw waarheid. Levensheiliging komt alleen maar Alleen maar door de Schrift. Nergens anders worden wij door geheiligd in onze levenswandel. Het is Gods woord met Gods geest die dat woord in ons leven vrucht laat dragen. U begrijpt ook dat ik hier inderdaad hamer voor de exclusiviteit van Gods woord. Oké, natuurlijk hebben wij een relatie, een levende relatie met de Heer Jezus Christus. Daarom hebben we zijn woord nodig. Dat is waar we de Heer Jezus ook leren kennen. Maar we hebben niets buiten de Bijbel nodig. Geen extra boek, geen extra openbaring, geen extra notities. Of die heeft dit gezegd, of die heeft dat gezegd. Wat, hetgeen wat ik hier meedeel, alleen hetgeen wat overeenkomt met Gods woord, zal bij u vrucht kunnen dragen. Voor zover de preek gebaseerd is, gefundeerd is en het woord van God naar buiten brengt, brengt het vrucht voort. Anders niet. Dan kunnen er mensen zeggen, dat was een goede illustratie. Man, dat was pakkend. Leuke illustratie, maar een illustratie brengt geen levensheiliging. Illustratie is een window, is een licht als het ware, die licht laat schijnen op een bepaald facet vanuit Gods woord. Maar het gaat over het woord van God. Niet over de window, niet over het licht wat daar misschien wat helderder kan brengen. De illustratie is fijn. Is leuk. Maar het blijft illustratief. Gods woord heeft gezag, hè? Misschien daarmee af te sluiten. Wij kunnen hier geen gezag aan toeschrijven of dichten. We kunnen niet zeggen, wel, het woord van God is gezaghebbend omdat wij dat geven. Nee, het woord van God is gezaghebbend. Het is een innerlijke kwaliteit, een innerlijke eigenschap als het ware die God erin gelegd heeft. En er is maar één die het in onze harten kan bevestigen dat het woord van God is. Dat is de Heilige Geest. Als u het leest. Als u het leest, dan leest u het en zegt u, dit is God die tot mij spreekt. Dit is de Heer die tot mij spreekt. Dit is niet zomaar een boek. Dit zijn Gods woorden. En dat is hetgeen wat de Heilige Geest doet. Is dat subjectief? Ja, dat is heel subjectief. Maar Gods Geest is de enige die kan bevestigen dat dat Gods woord is in ons hart. Waar anders zouden we het vandaan moeten halen? Toen u van ons het gepredikte woord van God hebt ontvangen, zegt Paulus in Thessalonicenzen, hebt u het ook aangenomen, niet als een mensenwoord, maar zoals het werkelijk is, als Gods woord. Dat ook werkzaam is in u die gelooft. Neemt u het woord van God aan? Het is zuurstof voor onze ziel. En het is het enige zuurstof voor onze ziel. Het is noodzakelijk, het is genoegzaam, het is helder en het is gezaghebbend. Er is voedsel voor ons hart. Ja, zullen we het daarbij laten voor vandaag? Wel, Vader, we kunnen hier alles in vinden, Heer, in uw woord, om een relatie met u te onderhouden, maar eigenlijk beter andersom, Heer. U onderhoudt een relatie met ons doorheen uw woord. Heer, elke keer als wij naar uw woord gaan, dan bent u daar. Als wij Bijbelversen in onze gedachten hebben, Heer, of gememoriseerd, van buiten geleerd hebben, Heer, of het concept of het principe terug hebben geformuleerd in een lied, Heer, wat tot onze aandacht komt, Heer, dan begint daar het woord van u in ons leven te komen, Heer, en dan wordt dat door uw geest gebruikt. Uw woord is noodzakelijk, Vader. Uw woord is ook genoegzaam, Heer. We hebben niet meer nodig dan datgene wat u gegeven heeft. Daar danken we u ook voor, Heer, dat we daar alles in kunnen vinden om ons volledig, ons vertrouwen op u te stellen. En ook om u volledig te volgen, Heer Jezus, en te gehoorzamen. Maak dat wij gehoorzaam worden en bereidwillig om u te gehoorzamen. Heer, uw woord is helder en duidelijk. Mogen we daar ook in spitten? Mogen we daar ook werk van maken? Heer, we leven in een tijd waar we alles makkelijk willen hebben, Heer. En eenvoudig. We hebben overal een machine voor. We hebben overal een tiptoets voor, Heer. We hebben overal een app voor. We willen alles met één vingerswipe in ons leven gereed hebben. Heer, u heeft maar één ding neergelegd en dat is uw woord en dat is spitten. Dat is graven, dat is lezen, Heer. Overdenken, mediteren. Heer, en u heeft een boek gegeven wat noodzakelijk is. We kunnen mediteren. Mogen we dan al zo onszelf onder uw gezag stellen, Heer. Want uw woord is gezaghebbend, uw woord is de waarheid. Dank u Heer dat we dit als fundament ook in onze gemeente mogen hebben, maar mogen dat ook persoonlijk uitleven, Heer. Dat dit niet iets is wat in een geloofsbelijdenis staat, Heer, dat dit niet iets is wat we belijden, maar dat we dit beleven. Bewerk dat in ons, Heer. Dat wij inderdaad eren hetgeen wat we geloven. En hoogachten wat u ons heeft toevertrouwd, Heer. Uw volmaakte woord. Een licht op ons pad, Heer. Een lamp voor onze voet. Uw woord staat voor eeuwig, Heer. Uw woord hebben wij lief. En waarom? Omdat we daarin de Heer Jezus hebben mogen leren kennen. En nog steeds beter willen leren kennen. Heer Jezus, het is uw boek. Maak het levend tot onze harten. Uit genade. Amen.